Goedemorgen, gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie van harte welkom in deze dienst, waarin dominee Jan-Willem Korpshoek voorgaat. Ook hartelijk welkom aan allen die deze dienst elders bijwonen. Beste gemeenteleden, staat erboven. Met dankbaarheid en verwachting nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeenteavond in verband met het beroepingswerk. Op deze gemeenteavond zal de beroepingscommissie u meenemen in het proces dat de afgelopen periode is doorgelopen en de naam van een kandidaat bekend te maken, die door de beroepingscommissie met unanieme instemming van de kerkenraad voorgedragen wordt voor het uitbrengen van een beroep. De gemeenteavond zal gehouden worden in het venster op dinsdag 3 februari om 19:30. Dit is nu dinsdag over een week. Inloop is vanaf 19:00. Het is een belangrijk moment voor onze gemeente, waarin we samen mogen luisteren, vragen stellen en ons voorbereiden op de volgende stap in het beroepingswerk. Uw aanwezigheid is van grote waarde. Middels een filmpje zal de kandidatie op deze avond aan u presenteren. We hopen u allen te ontmoeten op deze avond. Mocht u gebruik willen maken van A-autodienst, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Willem Mantel via zijn mobiele telefoonnummer en die staat op de zondagsbrief. Mag ik u vragen te gaan staan? Op 22 januari is in de leeftijd van 89 jaar mevrouw Antje Annette van der Hulne Zijlstra overleden. Zij woonde Vaartkade 31. Mevrouw van der Hulle was weduwe van Aart van der Hulle, had een zoon, schoondochter en een schoonzoon. Haar dochter is overleden. De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring. Op 24 januari is in de leeftijd van 92 jaar overleden mevrouw Treintje Cornelis Grietje, Truus Molenaar de Vries. Zij woonde Elbalaan 9. Mevrouw Molenaar was de weduwe van Kees Molenaar en had kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Woensdagmiddag 28 januari wordt in besloten kring alleen voor genodigden een afscheidsdienst gehouden in de dorpskerk, waarna zij wordt begraven op het kerkhof bij de begraafplaats rondom de kerk. Gedenken wij Annette van der Hulle Zijlstra en Truus Molenaar de Vries in een moment van stilte. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Hem vertrouwen we ook Annette van der Hulle en Truus Molenaar toe. Beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 62, vers 1, 5 en 6. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor u, voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We hebben al gezongen over dat we ons hart niet op geld of goed moeten zetten, dat rijkdom en armoede snel vervlogen is. Vanmorgen wil ik met u nadenken over leven en geven in overvloed. Leven en geven in overvloed. Het was misschien van de tijd van januari en de kerkbalans, wat die net achter de rug is. Ik kreeg van de week mijn kaart om iets te doneren. Maar als er iemand rijk is en goed, dan is het God. En laten we daarom zingen lied 8a over de heerlijkheid van God. Op veel plekken, ver weg en dichtbij, zijn mensen in nood. Daarom roepen we tot God, opdat Hij omziet naar ons en naar zijn wereld. Laten we bidden om ontferming. Heer onze God, we bidden U voor de wereld waarin wij leven. Want soms begrijpen we daar zo weinig van. Is de situatie van de een op de andere dag weer veranderd? Brengt het ons in verwarring? Heer, er zijn zoveel mensen die niet vrij zijn om te kiezen, maar opgejaagd worden, op de vlucht zijn, niet weten waar ze welkom zijn, zoekend naar veiligheid en geborgenheid. En daarom bidden we, Heer, ontferm u. We zien ook hoe mensen buitengesloten worden, omdat ze anders zijn. Iemand met een andere huidskleur, een andere taal, een ander geloof, een andere seksuele geaardheid. Ze voelen zich minder waardig en in de marge geduwd. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Heer, u weet ook van het verdriet dat mensen elkaar aandoen. Daden, woorden, gedachten waarmee we u en elkaar kwetsen en bezeren. Kinderen en jongeren die worden gepest. Heer, u kent ons lijden en ons verdriet, ook als dat verborgen is. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. En Heer, we zien hoe de aarde uitgebuit wordt en hoe uw schepping lijdt. En hoe regeringsleiders ruzie maken om belangrijke grondstoffen. En tegelijkertijd ook niet zo goed weten hoe het verder moet. Zoeken naar eenheid en naar vrede. En daarom bidden we, Heer, ontferm u. Laat ons niet los. Door Christus onze Heer. Amen. Laten we nu samen met de engelen Gods naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. We zingen als loflied lied 985. Thank you. Heel fijn dat er ook vanmorgen weer kinderen in de kerk zijn. Goed dat jullie er zijn. Jullie mogen naar jullie eigen dienst toe. Jullie mogen gaan luisteren naar een mooi verhaal. En nog iets leuks met elkaar gaan doen. Dus ik zou zeggen, kom naar voren. Neem de lantaarns mee. En dan wens ik jullie een hele mooie tijd toe. Ik zie een heel mooi kruisje op je ketting. Prachtig. Voordat we de Bijbel gaan opendoen, gaan we samen bidden. Heer, dit is de dag die u gemaakt hebt. En ook vandaag laat u de zon weer opgaan. Ook vandaag geeft u ons weer kracht om op te staan, naar uw huis te gaan. En we danken u ook voor alle mensen die thuis mee luisteren, meekijken, deze dienst en zich verbonden voelen. Heer, want u wilt ons allemaal ontmoeten vandaag. Dank u wel dat het goed is om samen in uw huis te zijn, om te zingen, u te loven, u te prijzen. We willen ook, Heer, luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt door uw woord. En dank u wel voor de kracht die in uw woord zit. Dank u wel dat u uw woord aan ons hebt toevertrouwd. En als we het samen gaan lezen, Heer, dan hebben we ook het verlangen dat we uw stem gaan verstaan. Dan verwachten we dat u zich laat zien. Door de woorden heen. Heer, doordat uw Heilige Geest in ons midden is. En ons die woorden op het hart wil drukken. Omdat u ons opmerkzaam wil maken voor uw plan met ons, met deze wereld. Om een weg te vinden achter uw Zoon aan, Jezus Christus. Heer, schenk ons vandaag veel rijkdom. Als we uit de Bijbel lezen, als we die gaan overdenken. En alles wat we doen, wat geïnspireerd is op uw woord, Heer. Als we samen zingen, Heer, laat het zijn tot opbouw van onszelf en van de gemeente. En dat we u ermee mogen verheerlijken. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, we bidden dat ook voor de kinderen die naar de nevendienst zijn gegaan. Geef hen een goede tijd. Heer, dat het zaad van uw evangelie ook al heel jong in hun harten zal vallen. En dat het vrucht zal dragen. In de rest van hun leven. Heer, dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Veel mensen zijn op zoek naar geluk. En we gaan een psalm lezen. Die gaat ook over hoe je geluk kunt vinden. Hoe je gelukkig wordt. En we gaan samen lezen psalm 112.
En daarboven staat: Halleluja. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer en grote liefde voor zijn geboden. Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land. De oprechten worden gezegend. Rijkdom en weelde bewonen zijn huis en zijn rechtvaardigheid houdt stand. Voor altijd. Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken. Voor slechte tijding vreest hij niet, zijn hart is gerust. Hij vertrouwt op de Heer. Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. Guld deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand. Voor altijd. Hij zal stijgen in aanzien en eer. Kwaadwilligen zien het met ergernis aan. Ze verbijten zich en verliezen de moed. Al hun plannen gaan op in rook.
Tot zover de eerste lezing. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer en grote liefde voor zijn geboden. Dat is het eerste vers van Psalm 112. Ook Psalm 119 gaat daarover en daarom zingen we samen Psalm 119 vers 13. Psalm 119 vers 13. We lezen verder in het Nieuwe Testament, in 2 Korinthe 8 en 9. Dat zijn eigenlijk twee hoofdstukken waar Paulus het heeft over de gemeente en hoe die ondersteund moeten worden en over collectes. En we beginnen met 2 Korinthe 8, de eerste 8 versen. En daar schrijft Paulus: broeders en zusters, we willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar zijn toch vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer. En vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit. In geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied. In de liefde die wij u nu hebben gewekt, blink dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen, wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. En dan gaat Paulus verder en dan pakken wij de draad weer op bij hoofdstuk 9 vanaf vers 6. Dan schrijft Paulus: bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat geschreven: gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God, omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In een gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overvloedig de genade is die God u heeft bewezen. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijke geschenk. Gemeente, tot zover lezen we uit Gods woord. Gelukkig bent u, gelukkig ben jij, als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en er ook iedere dag uit leeft. Halleluja. Zullen we van diezelfde Psalm 119 ook nog vers 14 zingen? Van de preek is het thema leven en geven in overvloed. En na een muzikaal meditatief moment zingen we samen lied 912. Lied 912. Gemeente, de meesten van u weten dat ik de gevangenisdominee ben van Teilinger Eind. En daar gebeuren soms heel bijzondere dingen. Ook vanmiddag, de vorige keer dat ik bij u was, meen ik me erin dat ik ook een doopdienst in de middag had. Vanmiddag heb ik er weer eentje. Dus ik heb gistermiddag mijn doopbadje van bol.com opgezet op het sportveld. Ik heb er alvast wat water in gedaan. Ik denk, ja, als de wind onverwacht komt, dan waait het hele bad weg. Dus het zal een beetje fris worden vanmiddag. Maar ja, dopen is sterven met Christus en weer opstaan. Dus sterven is ook geen pretje. Dus dat hoeft ook geen luxe whirlpool te zijn. Dat mag best een beetje onbehagelijk en koud zijn. En toen wij ons van de week voorbereiden op die doopdienst, toen haalde ik de jonge knul van 17 op. En hij had een nieuwe jas aan. En daar stond op de achterkant: In gold we trust. In gold we trust. We vertrouwen op goud. Ik zeg, joh, volgens mij is het niet helemaal goed gegaan met de bedrukking van die jas. Er staat één lettertje te veel op. In God we trust. We vertrouwen op God. Nou, hij vertelde heel trots dat hij die jas van zijn stiefvader gekregen had. En dat het een merk is. En ik had het wel eens eerder voorbij zien komen. En ja, waar we verlangen naar rijkdom, in geld gaan vertrouwen, dat is natuurlijk ook heel verleidelijk. Want dat geeft geen stress. He, veel jongens in de instelling, ja, hebben thuis een koelkast gehad die vaak half gevuld was, of soms helemaal niet gevuld was. Dus dat geeft veel stress. En je wil je ouders geen stress zien lijden. Dus ja, geld zorgt ervoor dat je wat comfortabeler kunt leven. En als je een dure smaak hebt, als je houdt van allerlei dure merken, Moncler jassen en Amiri broeken en zo. Ik ken die merken ook allemaal niet, maar ik ken ze nu allemaal. Ja, dan heb je ook wel een beetje dikke portemonnee nodig, als je daarvan houdt. Zo'n jas kost toch snel 1200, 1300 euro, heb ik me laten vertellen. Maar ja, hoe je met geld omgaat, zegt ook eigenlijk iets over hoe je Jezus volgt. He, ik haal nog wel eens de tekst aan van Efeze 4, vers 28. Daar staat: dieven moeten ophouden met stelen. Ze moeten eerlijk hun werk gaan doen. En met het geld dat ze verdienen, kunnen ze arme mensen helpen. Kijk, kijk, de vraag is of je gelooft of ben je bekeerd. Kijk, als je gelooft, zeg je: oké, ik geloof in God. Ik doe misschien geen verkeerde dingen. Maar als je Jezus echt wil volgen, staat: je moet niet alleen stoppen met stelen. Je moet eerlijk werk gaan doen. En met dat geld moet je de arme mensen helpen. En dan ga je de principes van het Koninkrijk van God toepassen. Dat is het verschil tussen een gelovige en een bekeerling. Dat je echt ook Jezus wil volgen in alles wat je doet. En als we het dan over rijkdom hebben, dan moeten we als eerste maar vaststellen dat er één iemand is die rijk is. En dat is God. Stel je eens voor dat nieuwe Jeruzalem, hoe dat eruit ziet. Daar zijn de grondstenen versierd met edelstenen. Ja, eigenlijk de hele stad en alle straten zijn van goud. Dus ja, kom je daar aan met je mooie ketting of je mooie ring. Alles is al van goud. Dus ja, als er iemand rijk is, dan is het God, denk ik. Er staat ook zo mooi in Psalm 24. Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft, de wereld en wie haar wonen. Alles is van Hem. En God is ook een God van liefde en van overvloed. Want vanuit zijn liefde en vanuit zijn overvloed deelt hij heel graag uit. God is niet alleen rijk, maar God is ook heel vrijgevig. Denk eens hoe het allemaal begon met Adam en Eva. Ze kwamen niet tekort in die prachtige tuin. Duizenden bomen die vol zaten, die helemaal vol vruchten zaten. Wat een overvloed. Ongekend. Ja, en God maakt heel veel mensen rijk. Ik noem er zomaar een paar op. Abraham was echt een rijke man. Die zou nu in de quote 500 staan, denk ik. Jacob vertrok met helemaal niks op de vlucht. En hij werd rijk gezegend door God. En denk eens aan een man als Job. Hij raakt ook alles kwijt. Maar krijgt uiteindelijk alles weer terug. En Jezus, was Jezus eigenlijk arm of was Jezus rijk? Ja, soms kun je denken van ja, als je geboren wordt in een geleende stal. Als je preekt vanaf een geleende boot. Als je Jeruzalem binnenrijdt op een geleend ezeltje. Als je neer wordt gelegd in een geleend graf. Dan heb je misschien niet zoveel. Maar toch denk ik dat Jezus wel rijk was. Want Jezus, lezen we, had een geldbeheerder nodig. Ja, dan moet je toch een goede portemonnee hebben, anders hoeft niemand je geld te beheren. We lezen dat zijn kleed exclusief is. En we lezen dat rijke volgelingen geld gaven voor zijn bediening. En hij gaf ook zelf geld aan armen. Dus ik denk dat we kunnen vaststellen dat Jezus rijk was. Ja, de God van de Bijbel, dat is eigenlijk de God van meer dan genoeg. Is dat een mooie naam voor God? Jehovah Jireh. Dat betekent de Heer zal voorzien. De God van meer dan genoeg. Hij geeft. Zoals David zegt, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt me aan niets. Ik heb alles wat ik nodig heb. Maar ja, dan zien we ook dat de mens gaat denken in tekorten. En dat komt al heel snel. Want na die zondeval, als Eva meegaat in die leugens van de slang, dan gelooft ze dus eigenlijk dat God iets goeds voor haar achterhoudt. De duivel wil mensen graag losmaken van God. En zonder verbinding met de God van overvloed, ja, dan kom je in een heel andere wereld terecht. Dan moet er hard gewerkt worden om brood op de plank te krijgen. Dan moet de mens voortaan zweten voor zijn brood. En hoewel de aarde nog steeds vol van rijkdom is en van overvloed, krijgt de mens dan te maken met tekorten. En de zonde maakt dat alleen nog maar erger. Want een mens wil altijd meer. Ik denk aan het Engelse woordje zonde, sin. Sin is I in the middle. Zonde, daar staat ik in het midden. Mensen gaan elkaar uitbuiten. Er zijn mensen schatrijk en er zijn mensen straatarm. En mensen worden gedreven naar de drang om bezit, telkens uit angst om zelf weer tekort te komen. Ja, hebzucht is een direct gevolg van de zondeval. En de grootste oorzaak van oorlogen, van mensenhandel en van allerlei ellende op aarde. En ik denk dat je vandaag ook nog kunt zeggen, hoe goddelozer de beschaving is, des te schrijnender het verschil tussen arm en rijk. Maar zo heeft God het nooit bedoeld. Zeker niet. En toch, als we nadenken, misschien herkennen we wel iets van die twijfel aan Gods voorziening en dat denken in tekort. Ja, en als je daarin doorgaat, dan heb je ook moeite met weggeven. We mensen zijn gemaakt naar het evenbeeld van God. En dus je lijkt op God als je die ander ziet staan, als je ervan geniet om te geven. Want dat is iets wat God ook heel graag doet. Uitdelen. God is royaal. En als jij dat ook doet, dan wordt op dat moment het beeld van God in jou zichtbaar. Dan staat er zo mooi: God heeft de blijmoedige gever lief. God herkent namelijk in zo'n gever iets van zichzelf. Vrijgevigheid weerspiegelt het hart van God. Sterker nog, vrijgevigheid is een karaktereigenschap van onze God. God is altijd ontstaan om te geven. Want alle rijkdom in de hemel en op de aarde behoren hem toe. Van mij is het zilver en van mij is het goud, zegt God in Haggai 2. Het is voor God zo natuurlijk om te geven, omdat hij uit liefde altijd het goede voor die ander zoekt. Prachtig is dat. Altijd het goede zoeken voor die ander uit liefde. En als we dus een beetje meer op God willen gaan lijken, dan is vrijgevigheid iets waar we in mogen groeien. Spreuk 11 zegt het ook zo mooi. Wie vrijgevig is, wordt allemaal rijker. En wie gierig is, wordt arm. Ja, wie gierig is, gaat steeds meer in tekorten denken en die gaat vastlopen. Maar ja, dat wereldse denken, dat is soms ook een beetje binnengedrongen in de kerk en in ons. Het idee dat geven je juist armer maakt. Dat je iets kwijtraakt en dat je zelf misschien wat tekort gaat hebben. Ja, misschien herken je dat. En dat herkende Israël ook. Daar zat het ook al een beetje in hun DNA bijna gebakken. En daarom geeft God aan Israël een hele duidelijke opdracht. Israël moest de wereld laten zien hoe God het wel bedoeld had. God leerde Israël hoe mensen eerlijk met bezit om moeten gaan. En toen God het verbond aanging met Israël, en zijn volk wetten gaf, was het de bedoeling dat het volk van God in alle opzichten anders zou zijn dan die andere volken. En daarom kregen ze ook de opdracht om vrijgevig te zijn. Een tiende van de inkomsten moest gegeven worden aan de priesters en aan de armen. Dus de eerste 10% die je verdient of die je krijgt, is niet voor jezelf, maar die is bedoeld om weg te geven. En toen Israël het beloofde land inging, beloofde God dat hij ze overvloedig zou zegenen. Er zullen geen armen in jullie midden zijn. Ja, wauw, zo heeft God het dus bedoeld. Geen armoede. God wil geen armoede. Maar de voorwaarde is dan wel voor Israël dat ze zich ook gaan houden aan de geboden van God. In de Torah zitten zoveel principes dat er niemand arm hoeft te zijn. Een voorbeeld is het achterlaten van de randen van de oogst voor de weduwe, de wees en de verdrukte. Het verhaal van Rut en Boas denken we dan direct aan misschien. Dit is wat God Israël leerde. Als er armoede onder jullie voorkomt, dan moeten jullie dat met elkaar oplossen. Hoe dan door vrijgevig te zijn? Israël moest de wereld laten zien dat ze een heilig volk waren. Dat ze solidair zijn met elkaar en ruimhartig geven. En geven was niet vrijblijvend. Geven van tiende was een heilige plicht. Gods wet is heel duidelijk en heel eenvoudig. En toch lukt het Israël niet om vrijgevig te zijn naar God en naar elkaar. Ze worden geblokkeerd door hun eigen zelfgerichte hart. En ook Jezus maakt ons duidelijk dat we niet God en de afgod Mammon kunnen dienen. Jezus leert dat gericht zijn op bezit en geld niet samengaat met het volgen van Jezus. Denk aan die rijke jongeling die Jezus niet kon volgen omdat hij zijn bezittingen te veel lief had. Of denk eens aan die gelijkenis van de zaaier. Het zaad dat in de aarde komt, verstikt door de verleiding van rijkdom. Zegt Matthäus 13. Ja, wil je een discipel van Jezus zijn, dan heb je dus een andere mindset nodig als het gaat over geld en geven. Een mindset van vrijgevigheid die nog verder gaat. Dat laat God aan ons zien in Jezus. Het goede nieuws is dat God het grootst mogelijk geschenk dat hij had, zijn geliefde zoon, gegeven heeft aan ons. En aan dat kruis wordt zichtbaar hoeveel God voor ons over had. God gaf het meest kostbare wat hij had, zijn eigen zoon. Het is onbegrijpelijk hoeveel God van ons, van deze wereld houdt. En dat kruis laat het royale vaderhart, het gevende hart van God zien. En Jezus heeft al zijn heerlijkheid en al zijn rijkdom in de hemel verlaten om arm, naakt en berooid aan een kruis te sterven. Voor u, voor jou en voor mij. Ja, Jezus gaf zijn rijkdom op en werd arm. En dat deed hij zodat wij die heerlijkheid en die rijkdom van God kunnen ontvangen en kunnen delen. Ja, aan het kruis laat God zien hoe bizar vrijgevig hij eigenlijk is. In Johannes 10 zegt Jezus: ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Nou, dat is God, zo is Jezus. En God wil dat het hart van Jezus ook in jou en mij en u zichtbaar wordt. Dat betekent dat ons hart niet meer gefixeerd raakt op geld en bezit, maar juist steeds meer vrijgevig wordt. Dat leren we ons toch steeds weer bewust te zijn van de rijkdom die we hebben in Jezus. Want hoe meer we van het kruis begrijpen, hoe vrijgeviger ik word. Want aan dat kruis ben ik vergeven. Ben ik gerechtvaardigd. In dat kruis neemt God me aan als zijn geliefde zoon, als zijn geliefde dochter. En ik hoef me geen zorgen te maken, want God zorgt voor mij. En ik mag leven tot in eeuwigheid. Wauw, dat ontvang ik allemaal.
En dan stellen christenen wel eens de vraag van, ja, maar hoeveel moet ik dan geven? In het Oude Testament is een hele duidelijke richtlijn van die 10%. Veel kerken en christenen vinden dat een goede richtlijn. Maar, zegt een goede rekenaar, ja, daar komt er toch een beetje een opstand. Want die 10% die gaf je dus aan de tempel, waar ook de armen van kregen. Maar ik betaal netjes mijn belasting aan de baas van Nederland. En er worden ook allerlei doelen van ontwikkelingssamenwerking. Het gaat wel steeds moeilijker, maar er worden ontwikkelingsprojecten gesteund. Alle mensen die ziek zijn of niet kunnen werken, krijgen een uitkering. Dus eigenlijk zit van mijn belasting al een stukje van die 10% in. Dus ik kan misschien wel naar 8, 7, 6%. Ja. Als ik in de Bijbel lees dat er naast tiende ook nog offers gegeven worden. Dat Jezus het heeft over aalmoezen. Dat je misschien van je bij je belastingaangifte nogal wat terug kan krijgen van al die giften. Dan zou die 10% toch misschien wel zo gek nog niet zijn. Of is het eigenlijk helemaal een verkeerde vraag van hoeveel moet ik geven? Als ik 10% weg heb, heb ik 90% nog voor mezelf. Dan kan ik mee doen wat ik wil. Je mag natuurlijk ook altijd extra iets leuks kopen voor iemand die je waardeert. Iemand voor je dankbaar bent. Iemand die een bemoediging kan gebruiken. Mag altijd meer natuurlijk. Maar ben je bereid te delen en iets van die vrijgevigheid van God te laten zien? Een beelddrager van God te zijn. Ja, dat is eigenlijk de vraag. Geven begint met je overgeven aan Gods liefde en genade. Dat lazen we mooi in Korinthe. Ze hebben zichzelf gegeven. Ja, ik ben gezegend om ook weer tot zegen te zijn. En als we op Jezus gaan lijken, als we zijn voorbeeld volgen van vrijgevigheid. Oh, dan werd ik geraakt door het stukje wat ik las bij Tim Keller. Amerikaanse dominee, die zei, gelukkig heeft Jezus niet zijn tiende gegeven aan het kruis. Waar zouden we zijn geweest als Jezus zich voor 10% zou hebben gegeven aan het kruis? Het is dus eigenlijk een verkeerde vraag om op zoek te gaan naar het minimale wat je weg mag geven, zodat je de rest voor jezelf kunt houden. God wil juist dat we delen in vrijgevigheid, steeds weer op zoek gaan naar de vraag hoe we anderen kunnen zegenen. En je hoeft niet meer te geven dan je hebt natuurlijk. Maar ik hoop dat we iets gaan ontdekken van de vreugde die het geeft om te geven, om te mogen geven. Ik heb alles ontvangen en ik mag het ook weer doorgeven. Het is een voorrecht om te mogen geven. Als je geeft, geef dan niet uit verplichting. Maar geef om God te eren. En ja, eigenlijk wat ik ook geef, alles is al van Hem. Niets is van mezelf. En als je iets hebt bijgedragen aan de kerkbalans, als je allerlei bedieningen steunt, evangelisatie, mooie projecten, ja, dan investeer je concreet in het Koninkrijk van God. En als je iets weggeeft, investeert in het Koninkrijk van God, dan zet je jezelf in de positie om ook iets te ontvangen. Want er staan veel teksten in de Bijbel, we hebben het ook gelezen in Psalm 112, hij ligt voor me, hè, dat ze rijkdom en wilde bewonen hun huis. Genadig ben je, liefdevol. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig. Guld deelt hij uit, zijn rechtvaardigheid houdt stand. Allemaal prachtige, prachtige beloftes. Dat als je, ja, als je leeft met God, hem volgt, dan word je gezegend in veel opzichten. Moet je dat dan alleen maar geestelijk zien? Ik denk dat we dat ook materieel mogen zien. En natuurlijk, als er iemand is die naar de voedselbank moet en die God van harte lief hebt en dient, dan betekent het niet dat er iets mis aan je is, maar dat laat ook zien hoe ons systeem niet goed functioneert zoals het bedoeld is. Want God wil niet dat er rijk armoede is. Die wil dat we solidair zijn met elkaar, dat we het met elkaar oplossen. Dus in de principes van Gods onderwijzing zit het al, die goedheid, en word je gezegend. En komt niemand iets tekort. En als ik een volgeling, een discipel van Jezus wil zijn, dan betekent dat dus niet dat ik me inzet om te bidden, of meer te bidden, Bijbel te lezen, getuige te zijn, meer verlangen te hebben naar de gaven van de geest. Maar dan mag ik ook zegenen van anderen door giften te geven, door iets zichtbaars te maken van God door wie ik ben. Een karaktereigenschap van God. En misschien zegt u de boodschap van vanmorgen, zo heb ik het eigenlijk nog nooit gehoord. Ik merk dat heel veel boeken over geven gaan uit de evangelische hoek komen. Protestanten spreken niet zoveel over geld, valt me op. Maar ik hoop dat je iets mag gaan ervaren van het genieten van te zaaien in het koninkrijk van God. En daar ga je vanzelf de vruchten van plukken. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten, zegt Paulus. Je mag dus rendement verwachten. Ja, en Jezus zegt het zo mooi. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvang je bovendien. Ja, ik wil Jezus volgen. Ik wil steeds meer op hem gaan lijken. Ook als het gaat om geven, wil ik een beelddrager van hem zijn. Want Jezus was altijd bewogen. Jezus was altijd bereid het verschil te maken. En als je Jezus volgt, dan kom je soms op vreemde plekken terecht. Heel kort, aanstaande donderdag stap ik in het vliegtuig naar India. Een land waar heel veel armoede is. Waar veel mensen achtergesteld worden. Er staan een grote groep mensen, de kastelozen, de Dalits, die ja, arm zijn, geen rechten hebben. Van generatie op generatie in die armoede zitten. En ik ga er naartoe om hen iets van het hart en het karakter van Jezus te laten zien. We gaan naar allerlei weduwen, naar weeskinderen. We gaan naar zieken, we gaan naar lepra-dorpen. We gaan om daar als ambassadeurs van het Koninkrijk van God liefde uit te delen. En we gaan ook zeker niet met lege handen daar naartoe. We gaan reiszakken uitdelen. We gaan de weeskinderen zegenen met allerlei schoolspullen. We gaan ze vertellen over de liefde van God voor hen. We gaan ook 's avonds op pad. In India is veel honger naar het evangelie. Maar er zijn niet zo heel veel mensen om het te vertellen. Dus gaan we 's avonds naar allerlei verschillende dorpen. Met gospeltrucs, eenvoudige trucs met een podium erop. Met geluidsboxen, met muziek. En dan gaan we gewoon daar vertellen over de liefde van Jezus voor hen. Het zal wat minder comfortabel zijn dan ik hier vanochtend sta. Het zal daar warm zijn. Buiten in de open lucht. Met Engels. Dat is ook niet is makkelijk voor mij. Maar we gaan daar naartoe uit liefde voor Jezus. Om hen Gods karakter te laten zien. Omdat ik het zo mooi vind dat God altijd gericht is op degene die buiten de boot vallen. Die achtergesteld zijn. Die niet meetellen, die vergeten worden. En ik voel een enorme bewogenheid voor die groep. En de liefde van God drijft me ook naar hen toe, op vreemde plekken, ver weg, om in de voetsporen van Jezus te gaan. Ik wil lijken op Jezus. En ik wil dat iedereen mijn Heer en Meester leert kennen. Lieve gemeente, we zijn geroepen om vrijgevig te zijn en Gods hart te weerspiegelen. Hij is een vader die het heerlijk vindt om goed voor zijn kinderen te zorgen. Nog blijer wordt hij van als wij ook vrijgevig zijn. En stel je nou eens voor dat wij als christenen in het volste vertrouwen leven dat God voor ons zorgt. En dat we het zelfs leuk gaan vinden om geld weg te geven, omdat we zoiets van Gods hart laten zien. Dat er steeds meer armen gekleed en gevoed worden door ons. Dat allerlei evangelisten en allerlei mooie bedieningen nooit meer hoeven te leuren om geld omdat ze tekort hebben. Dat de kerkrentmeesters niet meer ieder jaar angstig zijn van gaan we de financiële tekorten opvullen, kunnen we het aan. Maar dat we in de samenleving bekend staan om onze vrijgevigheid. Wauw, wat zal de wereld dan gaan zien? Dan zal de wereld gaan zien het vrijgevige vaderhart van God. Halleluja. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heer, u bent zo ontzettend rijk. En we danken u dat u die rijkdom niet voor uzelf houdt, maar dat u in uw liefde zo vrijgevig bent. Dat u royaal uitdeelt. Dank u wel, Heer, dat u voor ons zorgt. Iedere dag opnieuw. En dank u wel dat u het beste wat u had, uw eigen lieve Zoon, gegeven hebt uit liefde voor ons. Heer, uw ongelooflijke liefde en uw ongelooflijke vrijgevigheid, Heer. We kunnen het maar moeilijk voorstellen en beseffen, Heer, hoe groot dat is. Maar we danken u voor in alle eerbied. En Heer, u hebt ons gemaakt naar uw beeld. Heer, werk er in ons uit dat we ook steeds meer op u, op uw Zoon Jezus gaan lijken. In alle aspecten van ons leven, maar ook in vrijgevigheid. Heer, dat we met vreugde mogen zaaien in uw koninkrijk. Dat we iets moois, iets goeds mogen doen. Waardoor we zelf ook gezegend worden als gever. En Heer, dank u wel dat u ons ook beloont als we geven. Dat u royaal bent. Heer, help ons om onze verantwoordelijkheid te nemen. En we bidden voor alle die we mogen ondersteunen, omdat ze het moeilijk hebben. Heer, we denken aan alle mensen die financieel het zwaar hebben, ook juist in deze wintermaanden als het koud is, als de verwarming aan moet. Dank u voor alle boodschappen die er ook ingezameld zijn om uit te delen. Dat we van onze overvloed uitdelen, Heer, daar dank u voor. En we zegenen alle mensen bij wie er terecht gaat komen. En dank u wel dat zij ook weer u mogen verheerlijken daarin. Heer, we zijn u dankbaar voor al het mooie in onze gemeente wat gebeurt. Voor iedereen die zich inzet, voor iedereen die meedoet. We danken u ook voor het beroepingswerk waar een nieuwe volgende stap is ingegaan. We bidden voor de gemeenteavond op 3 februari. Dat er veel betrokkenheid zal zijn. Dat er als de nieuwe kandidaat, de nieuwe dominee zich zal presenteren. Dat er een mooie gesprek zal ontstaan. Om ook samen een weg verder te gaan en dat te onderzoeken. Heer, we dragen het beroepingswerk aan u op. Dat hier ook weer een nieuwe herder en leraar vast aan deze gemeente verbonden mag worden. Heer, zegen het werk van de kerkraad. Dat zij leiding mogen geven aan de gemeente, de verantwoordelijkheid die ze hebben. Heer, dat u hen wijsheid geeft. Dat u hen leidt door uw geest. En ook zegent. Heer, vooral het bezoekwerk. We danken u voor degene met wie het ook beter gaat. Voor Willem Spaargaren. Voor Peter Rehorn. En ook mevrouw Ien Zuilhof. Dat ze bijna naar huis mag gaan. We bidden voor een verdere herstel. Heer, dat u de operaties die ze hebben gehad, of de behandelingen, de revalidatie, wil zegenen. En dat ze weer gezond mogen worden. Heer, we zijn ook geschokt en verdrietig om de mensen, de gemeenteleden die gestorven zijn in de afgelopen week. Heer, we bidden voor iedereen die verlies heeft, om mevrouw van der Hulen en voor mevrouw Molenaar de Vries. Heer, we bidden voor hun familieleden, kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen soms. We bidden ook voor ons als gemeente. We danken u voor al het goede dat we in zuster van der Hulen en zuster Molenaar de Vries hebben ontvangen. Voor hun hoop, hun geloof en hun liefde in u. En hoe we dat ook mochten uitdelen op verschillende plekken. Heer, zegen degene die verdriet hebben. Geef hen troost en kracht door uw Heilige Geest. Ook rondom de afscheidsdienst en het open graf. Heer, zo willen we in een moment van stilte ook bidden voor de mensen die wij op ons hart hebben. Die ons lief zijn, die we aan u op willen dragen. En we verlangen, Heer, naar die dag dat u terugkomt op de wolken en de wereld mooi en goed zal zijn. Dat er geen oorlogen meer zijn, geen tekorten, geen ziekte, geen pijn en verdriet. O Heer, we verlangen naar die dag. Heer, maar we verlangen ook naar dat tot die dag aanbreekt er nog veel mensen hun leven aan u mogen geven. Dat we niet willen dat er iemand verloren gaat. Heer, geef ons compassie en bewogenheid, ook voor degene die u nog niet kennen. En Heer, dat we ook hen uw liefde mogen laten zien. Heer, zo komen al onze gebeden samen in het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Dan zijn we nu toegekomen aan het praktische deel van deze dienst. De dienst aan de ander. Een dienst over geven. En u heeft al heel veel gegeven. Als u achter mij kijkt, dan ziet u de kratten die de afgelopen weken zijn gevuld. Met behulp van de tassen die door Kerk in Actie ter beschikking zijn gesteld. Met daarop een boodschappenlijstje waar u iets of alles of zelf iets van kon geven, zodat we dat aan de voedselbank kunnen geven. Vandaag is in de protestantse kerk de actieweek voor de voedselbanken landelijk van start gegaan. En we hebben dus in de aanloop naar deze zondag al de afgelopen weken deze speciale tassen van actie, Kerk in Actie, ter beschikking gesteld, waarmee u producten kon doneren. En nu vandaag staan deze tassen en de kratten gevuld en nog meer producten hiervoor in de kerk. Blijkt namelijk dat in januari bij de voedselbanken standaard minder producten binnenkomen en dan is zo'n actieweek een prachtige aanvulling. Hartelijk dank alvast aan alle gevers. En als u nou denkt dat u de tassen vorige week gemist heeft, geen nood, we herhalen het gewoon nog een keer in de loop van dit jaar. En overigens, we collecteren dit eerste kwartaal via de vazen bij de deur voor de voedselbank in Teylingen. En tot nu toe is daar al €1200 voor opgehaald. Supergoed. Veel dank. Een prachtig begin naar de €3000 die we dit kwartaal willen ophalen. En dat moeten we dan ruimschoots kunnen halen. De eerste collecte via de rode zakken die zo door de banken gaat is vandaag bestemd voor cirkelslag. Cirkelslag is een van de drie grote spannende spellen van de protestantse kerk. En met deze spellen worden jongeren uitgedaagd om actief met geloof en met diaconaat bezig te zijn. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt de protestantse kerk het jeugdwerk in plaatselijke gemeentes met materialen, werkvormen, methodes en trainingen. Van harte aanbevolen. En tenslotte gaan we met de zwarte zakken ook door de bank voor het werk van de eigen gemeente en de diaconie. Als aanvulling op de actie kerkbalans, ook heel belangrijk. Zo helpt deze collecte bij de instandhouding van het werk van onze gemeente zelf. Alle collectes zeer van harte bij u aanbevolen en dank voor het geven.
ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heer om die ook weer uit te delen naar de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest zijn met u, met jullie allen.
Amen.